Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Können wir zusammen lesen in Gottes Wort in Jakobus? Jakobus, Hauptstück 3. Jakobus, Hauptstück 3. Ich kann lesen von Vers 1 tot Vers 12. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling, Jakobus hoofdstuk 3, vers 1 tot vers 12. Zo zegt Gods woord. Laat niet zoveel een uwer leraar zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelf zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn, en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lied en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het hele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zit, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedongen en zijn bedongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik weet niet of het jullie al opgevallen is hoe vaak in de Bijbel een lichaamsdeel gebruikt wordt om ons geestelijk inzicht bij te brengen. Een lichaamsdeel, iets natuurlijks geschapen, dat ons geestelijk inzicht bijbrengt. Dat wordt heel veel gedaan in de Bijbel. Vrijwel alle lichaamsdelen komen aan bod. We kunnen letterlijk van hoofd tot onze teen de lichaamsdelen gaan gebruiken, of die in de Bijbel gebruikt zijn, om ons geestelijk inzicht bij te brengen. Ik noem er enkele op en je hoeft ze niet op te zoeken. Hoor. Het is een kleine opsomming dat ik ga doen. Bijvoorbeeld Matthäus 10 vers 30. En de haren van uw hoofd zijn geteld. 1 Colossenzen 1 vers 18. Hij is het hoofd van de gemeente. Lucas 11 vers 34. De lamp van het lichaam is uw oog, zoals David bad. 1 Corinthiërs 12 vers 16. En indien het oor zeggen zou, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam. Lucas 1, vers 7. Om ons te redden van onze vijanden uit de hand van allen die ons haten. Marcus 7, vers 21. Want van binnenuit het hart der mensen komen de kwade overleggingen. 1 Corinthiërs 6, vers 13. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En 1 Corinthiërs 12, vers 15. Indien de voet zou zeggen, omdat ik niet de hand ben, hoor ik niet tot het lichaam, enzovoort enzoverder. Vrijwel alle lichaamsdelen gebruikt God om iets over hem te vertellen. Ik heb erover nagedacht dat het menselijk lichaam wel een bijzondere plaats inneemt in Gods schepping. En dat heeft verschillende redenen. Hoe zou dat toch zijn? Waarom is dat zo? Ik overdacht dus, ja, daar moet een speciale reden voor zijn. En het eerste wat mij opviel en wat ik bedacht had is, God zelf heeft ook het menselijke gedaante aangenomen. God zelf is komen wonen in een lichaam als die van u en die van mij. De Heere Jezus is het vlees geworden woord. Dat is al een eerste bijzondere reden. Een tweede reden dat er bij bedacht had, mijn broeder Jos hier heeft het vaak over de upgrade die ons nog te wachten staat. We zullen straks verheerlijkte lichamen krijgen. Deze lichamen wijzen vooruit naar iets veel heerlijkers nog. Dit zal voordient ook dat lichaam. We hebben een heerlijke verwachting in het lichaam die straks, zoals Jezus lichaam, gelijk zal zijn en onvergankelijk zal worden. Dat verwijst naar iets prachtigs dat ons nog te wachten staat. en van alle schepping, van alles wat de Heer gemaakt heeft in zijn schepping, dat wijst ook al naar zijn wijsheid, kracht en macht. Maar het bijzondere aan het menselijke lichaam is, het vertelt nog iets meer dan de natuur. Het vertelt eigenlijk heel veel over God en over Gods wezen. Ik had er nog nooit zo naar mijn lichaam gekeken voordien. Van, ja, dat is echt wel heel goed in elkaar en de Heer gebruikt dat ook heel veel in zijn woord. Lichaamsdelen om ons inzicht te brengen over het geestelijke. Aandachtige mannen zoals Paulus en Salomo maken daar heel veel gebruik van. En zoals we ook gelezen hebben deze morgen, Jacobus. Jacobus, die heeft het uitvoerig over de tong. Die heeft dat een keer bestudeerd en die zei, er is toch iets heel bijzonders aan dat lied. Dat is toch geen gewoon lied. Dat is toch geen gewoon ledemaat zoals alle andere ledematen. Er is iets bijzonders. De tong zegt ons ook iets over het geestelijke. En dat heeft hij heel uitvoerig beschreven. En ja, het is verwonderlijk. Dat de tong, je zit daar elke dag mee bezig. Ik ben er nu mee aan babbelen. Maar hij zegt, als je daar een keer goed bestudeert, dat heeft ons heel veel te vertellen over Gods koninkrijk. Over Gods heerlijkheid. Over Gods majesteit. In zo één klein spiertje eigenlijk. En een prachtige spier met heel veel tastpapillen en heel veel smaken dus aan. En toch vertelt het ons iets bijzonders over de Heere God. De tong, zegt Jacobus, dat bestuurt het hele lichaam. Zoals een roer een schip stuurt. De tong is als een vuur die een bos in brand kan steken. Het roer van een schip is in verhouding met heel het schip, is het roer eigenlijk maar ook een heel klein onderdeel van dat schip. Maar het is dat klein onderdeel die heel dat schip richting geeft. En ook een klein beetje vuur is genoeg om een heel bos in brand te steken. En zo is de tong eigenlijk ook als een vuurtje. En dat kan serieuze gevolgen hebben, dat vuurtje. Dat kan alles platbranden als je wilt. Dat klein dingetje dat in onze mond rust. Dat klein dingetje is tot heel veel in staat. Ik kan er ook de geschiedenis bij halen. Hè. Fantastische sprekers die heel de bevolkingen hebben tot ontroering gebracht en bewogen. Prediking dat gekomen is. Heel veel invloed. Heel veel zaken die vanuit dat klein lied naar voren zijn gegaan. Wat wij met onze tong zeggen, is van zeer groot belang. Ik kan hier al een eerste bedenking bij maken. Ja, de tong wat ik ermee zeg, heeft dat niet vooral een invloed op degene die het hoort? Of heeft dat nu zo ook een invloed op mijzelf? Kan je een bedenking bij maken? De tong zal vooral inderdaad schadelijk zijn voor anderen. Maar hier lezen wij, pas op, het is ook schadelijk misschien voor jou. Dat is hetgeen dat Jacobus ons ook hier wil duidelijk maken en voor ogen brengen. Je zal inderdaad veel kwaad aan anderen bezorgen, maar hetgeen je uitspreekt, pas daarmee zeer goed op. Jacobus zegt dat jij jezelf er niet ongeschonden vanaf zal komen. En dan zegt hij het nog zachtjes hier. Ik zeg het eigenlijk zachtjes, voorzichtiger dan Jacobus het zegt. Jacobus gaat zelfs als volgt. De gevolgen voor wie dat klein lichaamsdeel, de tong, niet bedwingt, zijn niet minder dan de hel. Als je daar geen beheersing over krijgt, de gevolgen zijn niet licht. De gevolgen zijn niets of minder dan de hel. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het hele lichaam bezoedelt en het rat der geboorte in vlam zet, terwijl ze zelf in vlam gezet wordt door de hel. Dat hebben we gelezen. Als je er nog niet van overtuigd bent, misschien moet ik er de woorden van de Heer Jezus erbij leggen. In Matteüs 5, vers 22. Ik zal het u voorlezen. Maar ik zeg u, één ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gericht. Wie tot zijn broeder zegt leeg hoofd zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas zal vervallen aan het helvuur. De woorden van de Heer zelf. Wat dat jij gesproken hebt, daar volgt een oordeel op. Wat dat je uit je mond hebt doen komen, daar volgt leven en dood op als je wilt letterlijk nemen. En daarover had ik even met jullie willen stilstaan deze morgen, broeders en zusters. Over de enorme schade die we anderen kunnen berokkenen met onze woorden. En ook over de zeer schadelijke gevolgen die dit kan hebben over onszelf. Denk nu niet dat ik hier iemand in gedachten heb en een hele preek op hem zal gaan loslaten. Dat is niet mijn bedoeling. Dit woord geldt voor iedereen. Dit woord is goed om opnieuw en opnieuw en opnieuw gedachtig te maken. Het is niet persoonlijk op iemand gericht. Het is voor ons allen ten alle tijde goed van dat gedachtig te zijn. Trouwens, koning David bad niet voor niets. Heren, stel een wacht over mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen. David had dat ook heel goed begrepen. Van wat dat er hier uitkomt, dat is van ja, cruciaal belang. Dat is van het grootste belang, als je wilt. We kunnen heel veel dingen doen die God welgevallig of niet welgevallig zijn, maar hetgeen wij uit onze mond laten komen, daar zal de Heere op letten wat het is. Ten goede of ten kwade. Broeders en zusters, als je zo die woorden van de Heere Jezus nog eens hoort, iemand een dwaas noemen, dat zijn nog niet, volgens mij dan toch, ons grofste scheldwoord, als ik zo even bij ben bedenken. Dat is nog een licht woord, als je wilt. Ik bedoel dit, en het is in de context dat de Heere Jezus het zegt, als je met iemand ruzie hebt, als je met iemand in toren leeft, dus als je met iemand in ruzie bent, dat is de context, ja, dan, ja, zeg maar, als het echt spel is, dan is er de anderen een dwaas noemen, dat is nog niet zo erg grof in onze tijd zelfs. Ja, je bent een dwaas. Ja, goed, ja, je bent ook een dwaas. Maar dat is nog niet... Wij hebben een arsenaal aan veel grovere woorden dan dit, die veel feller zijn, die veel kwetsender en bijtender en bitsiger zijn dan dit. Maar de Heer zegt, zeg nog maar dwaas tegen een ander. En ik zal daarop letten wat dat je gezegd hebt. Ik ga nu geen opsomming maken van de vulgaire woorden die wij elkaar aan het hoofd kunnen smijten. En straks leer je nog ongepaste dingen van mij. Hè? En ik wil daar niet voor verantwoordelijk zijn deze morgen. Maar als je dan toch je woordenschat wilt uitbreiden in schelden voor gevorderden, lees maar een keer de Facebook van jongeren de dag van vandaag. Lees maar een keer wat daarop staat van woorden. Van vulgariteit. Of... meng je een keer in zo'n forumdiscussie. Probeer dat een keer. Je woordenschat zal serieus uitbreiden als je nog niet kon schelden. Je zal ineens een pakket aan woorden kennen waar je zegt van, bij God bestaat dat allemaal. Waar halen mensen het vandaan? Waarom zijn we zo grof en vulgair geworden? En, nogmaals, ik maan jullie niet aan om er naartoe te gaan. Hè? Maar het bestaat dus, zulke woorden. En het heeft altijd bestaan trouwens. Vroeger gingen de mensen vaker op café. Hè? En ik moet je niet vertellen hoe dat de ruzie tussen twee dronkaars eraan toe gaat. Wat dat die elkaar van woorden naar het hoofd kunnen slingeren. En wij leven hier aan de kust, aan de zee, in een badplaats. Ik moet je ook niet vertellen dat de taal van vissers er ook behoorlijk wat van kent. Dus wij zijn hier goed vertegenwoordigd om zulke klanken te horen, als je het wilt. Platte taal. Boertige woorden die de andere persoon herleiden tot alles wat minder schoon is in deze wereld. We kunnen er een dikkere boek dan de Bijbel van schrijven, volgens mij zelfs. We hebben er zodanig veel. Maar daarover is de Bijbel heel duidelijk. Broeders en zusters, hou je er alsjeblieft ver van weg. Hoe boos en hoe kwaad en geïrriteerd dat je ook bent. Maar er is nog meer, broeders en zusters. Als de Heere Jezus nog geen grove woorden als voorbeeld geeft, dan is dat bewust. Daarmee wordt bedoeld dat zachte scheldwoorden erg zware gevolgen hebben. We doen het soms ook onbewust. En we denken daarbij, dat is toch niet zo erg dan. Ik bedoel, we vertroetelen soms scheldwoorden. Weet je wel, al lachende zeg je, jenaal, gerund, genezel, mag je soep kieken toch? We vertroetelen scheldwoorden. We beginnen ze te aaien, als je wilt. En we denken, dat kan vast en zeker toch niet zo kwaad, is toch niet zo erg bedoeld. Maar het is allemaal een kwestie van het gewoon worden van zulke taal. Het is niet erg dat je het niet erg bedoelt. Het wordt wel erg als je alleen nog maar zulke taal klapt. Als je alleen nog maar zulke woordenschat hebt tot je. Als dat je dagelijkse vocabularium gaat uitmaken. Als dat schering en inslag wordt, dat je dat, ja, flap hier, flap daar en van alles uit je mond zomaar laat komen. Dat wordt het erg. Een deel van je vaste taalgebruik is het uiteindelijk geworden en dat is wel erg. Je spreekt alleen nog maar zo. En wat zullen je kinderen dan overnemen? Ra, ra, ra. Juist die woorden gaan ze eerst van jou gaan overnemen. Want papa spreekt ook zo. Dat horen ze toch zo vaak. En dat is het eerste wat ze ook zullen gaan overnemen van jou. Begin je al een klein beetje direct al een gevolg te zien van wat hij hier uit je mond laat komen. Kindjes gaan dat overnemen, hè. Dat is al een eerste directe gevolg. Hoe dat jij spreekt, ja, dat is dat dialectje dat ze gaan meenemen. En als je dialectje 1 is van veel schelden, die verschieten dat je kindjes met notas naar huis gaan komen. Ik zal het zo zeggen. Wat kinderen betreft, ik kan jullie alleen maar zeggen, broeders en zusters, pas daarmee op. Want kinderen kunnen niet alles plaatsen zoals volwassenen dat kunnen. Als je tegen een kind zegt, een kind onder de 10, gedomme ezel, kwaad of niet kwaad, schattig bedoeld of niet schattig bedoeld, dat kind zal dat toch tot zich nemen. En als je het vaak zegt, pas dan maar op dat dat kind zich niet als een domme ezel gaat gedragen. Woorden zijn nooit zonder invloed. Woorden zijn nooit zomaar neutraal. Als een kind heel vaak hoort, je domme ezel, je domme ezel, je domme ezel. Dat kind gaat zich zo gaan voelen op den duur. Dat kind gaat zich ook echt dom gaan gedragen. Dat nu een slim kind was. Maar je zegt tegen hem voortdurend, je domme ezel. Dat kind gaat zich zo gaan gedragen. Zie je de invloed van woorden? Je kunt iemand zijn intelligentie omlaag halen met woorden. Om het zo te zeggen. Zeker kleine kinderen. Met wat dat tot hun zegt. En dat gebeurt uiteindelijk meer dan dat je peinst. Wat je doet, dan wat je aanvankelijk deed, het was zo niet bedoeld, hè? Dat kun je achteraf niet meer rechttrekken. Het was zo niet bedoeld, je hebt gaan zijn gangetje gaan gaan en dat kind is daarmee weg. Hij kunt dat niet meer gaan omkeren. Het kan zijn dat dat kind dat heel lang gaat peinzen van zichzelf. Ik ben een dommerik. Het is niet alleen bij, ja, nog iets over kindjes dat ik erbij wou zeggen. Is er ook opgevallen dat sommige ouders zo van die hele rare koosnaampjes hebben voor hun kind? Gaande van Spastje, Trolletje, Dikkie, Zwabber en weet ik nog wat. Maar als je je kind niet meer bij zijn naam noemt en telkens zegt Dikkie, kom een keer naar papa, dan moet je ook niet verwachten dat je mollig kindje de eerste maanden zal gaan afvallen of de eerste jaren. Die gaat zich ook letterlijk gaan dik voelen. Dat is zijn koosnaam. Ik ben Dikkie. He? En die gaat zich ook, ja, niet van dat overtollige vetlaagje gaan verlossen. Die gaat zich vereenzelvigen met wat hij van hem gezegd heeft. Ik ben een dikzak. Of ik ben een dommerik. Dat zijn die woorden die wij zomaar spreken en die toch serieuze gevolgen kunnen hebben. En op lange termijn. Op heel lange termijn. Niet alleen kinderen zijn vatbaar voor soft scheldwoorden, om het zo te zeggen, maar ook volwassenen. En dan vooral vrouwen. Ik ben hier niet seksistisch bezig, hè. Ik kan gewoon een voorbeeldje geven. Als ik tegen mijn vrouwtje zeg, schat, zeg je bijgekomen? Oei, oei, oei. Ja? Zo van die woorden een opmerking. Ze zal niet zeggen ja of nee. Ik kan direct de vraag drukken, via dat ik verdikt ben. Zie je? Een onschuldige opmerking van dat je zegt, gaat direct gevolgen hebben die zo kwetsend kunnen zijn. Ze zal er een week slecht van zijn, dat weet ik nu al, of misschien wel een maand. Hij vindt mij te dik. Hij heeft die vraag gesteld, dus hij zit erover aan het peinzen. Wat peinst hij nu? Waar zit hij over te denken? Hij is wacht. En voordat je het weet, heb je iemand leed berokend door een paar stomme woorden die hij uitgesproken heeft. Je keek en je bemerkte niets. Je hebt er niet bij nagedacht, je hebt niet over die woorden gemediteerd. En je ze losgelaten en ze hebben baf een effect op de andere persoon die ze aan het horen was. En je kwetst. Je doet daar mensen mee zeer. Zelfs als ik op die vraag zou zeggen tegen mijn vrouw, nee, je bent niet verdikt hoor, schat. Hè? Ze zal er toch mee blijven, mee rondhangen. En voor een lange tijd. En ik kan waarschijnlijk ook de gevolgen ook van dragen op een ander vlak. Hè? Het taalgebruik, broeders en zusters, en wat wij uit onze mond laten komen, dat moet bezonnen zijn, leert de Bijbel ons. Want dit heeft ernstige gevolgen voor de personen rondom ons. Het past christenen niet om vulgair taal te gebruiken. Dat is letterlijk uit een boze. Dat is van de tegenstander, zo'n taalgebruik. Dat is letterlijk uit een boze. We hebben ook gelezen, de tong is een onberekenbaar kwaad. vol dodelijk venijn. Met haar loven de Heere en Vader en met haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Dat is meer dan vloeken en schelden alleen. Het gaat dus nog een laagje dieper. We kunnen met onze tong echt kwetsen en pijn doen. Iedereen die een beetje strenge ouders heeft gehad, weet wat ik bedoel. Het was niet die klets op onze achterste dat het meeste zeer deed. Nee, het was de scheldtirade dat je kreeg voor de slag, of tijdens de slag, of na je slag. Dat deed veel meer zeer. Wanneer dat je die blik had van je ouders, en dat ze zo die uiting konden geven, dat je zo hun zo teleurgesteld had, hun ja, zo ontgoocheld had, die zeer, die bleef veel langer hangen dan die pak dat je op je broek kreeg. Die woorden dat ze spraken tot jou als kind, dat heeft veel meer invloed gehad. Dus een firme kleed, wat weegt er meer? Nee, die woorden. Pijnlijker. Zwaarder omdrager. En veel langer ook omdragen, weer erom. Als je papa of mama je de huid volschold, of je echt minder dan niets waard deed voelen, dan deed dat zeer veel pijn. En voor een lange tijd ook. En voor sommigen gaat die pijn misschien zelfs nooit meer overgaan. En die voelen die pijn tot vandaag nog steeds. Ik ken mensen van wie ze zelf op de hoge leeftijd gekomen zijn. Hun vader is al 30 jaar geleden. Maar ze zijn nog niet vergeten. Hè? Mensen met grijze haren gaan daar met die woorden straks in het graf van wat dat hun vader of moeder hun gezegd heeft. Die pijn kan zo lang dragen. Hun zelfbeeld is zodanig gekreukt, verminkt geweest door woorden die ze te aanhoren hadden. Het zijn maar woorden, zeggen we. Maar met welke gevolgen? Het is haast niet overschouwen. Maar weet je wie de schade opmeet? Van wat wij zeggen, broeders en zusters? De Heer onze God. Hij hoort die woorden, elke dag. Die 7 miljard mensen van degenen die kunnen babbelen. Hij hoort ze, elke dag, die woorden die wij spreken. Hij kent onze pijn. Hij weet ook welke schade jij opgelopen hebt. Hij kent elke woord die tot jou gesproken werd over al de jaren heen. Hij vergeet er niet één van. Wanneer jij gekwetst was, was hij erbij. En wij zijn inderdaad naar zijn beeld geschapen. En eigenlijk is elk kwetsend woord die jij te gedragen hebt gekregen, was dat een kwetsend woord tegen God zelf. Jij was gekwetst, maar hij was evenzeer gekwetst. Want jij bent zijn maaksel. Jij bent zijn schat. Hè? De kroonjuweel van zijn schepping. Die uitgescholden werd. Gekwetst werd door woorden. Dat vergeet God niet. Daarom dat er staat, gaat er niet lichtzinnig over, want die woorden vergeet God niet. Hij zal ze onthouden. Hoe is het met God? Hè? Als je de vergelijking maakt. Een gepest kind op school. Daarvan weet de pester vaak niet dat de ouders meelijden. De pester heeft daar geen gedachte van. Maar als je kind thuis komt en is gepest, als ouders voel je die pijn en leid je mee. Je moet dan een keer denken hoe dat is voor mijn God. Als hij ziet dat zijn kroonjuweel zo te verduren heeft gehad, hoe zal het dan bij hem zijn? Hij heeft er alles voor over gehad, voor u en mij. Dat hij er zijn eigen zoon voor wou opgeven. Hoe kostbaar zijn wij niet in Gods ogen? Mensen vergeten dat soms dat wij zijn schepping zijn. Maar wij vergeten dat soms van elkaar. Dat we kijken naar Gods maaksel hier. Gelovig of niet gelovig trouwens, hè? Vergeet dat niet. Als we kijken naar elkaar, vergeten we dat soms. Maar God kijkt heel anders. Denk je dat hij er licht zal overgaan als hij een kind van hem ziet lijden? Pas dan maar op wat je vooral tegen je medebroeder of zuster zegt. Pas dan maar zeer op je woorden. Pas dan maar zeer op je kwetsende tong. Maar het is zo vlug gebeurd, is het niet, broeders en zusters? Terecht stelt Jacobus dat de mens de tong niet kan bedwingen. Het is zo rap de rit. We hebben het zo rap gezegd. We zijn erin geslaagd alle soorten van wilde dieren, vogels en kruipende dieren en zeedieren te bedwingen door onze menselijke natuur, maar de tong kunnen we blijkbaar niet temmen. Dat is geen dat Jacobus opviel. Wie kan dat ding hier eigenlijk onder controle houden? Wie kan er eigenlijk zo volledige beheersing over krijgen? Dat hij geen verkeerd woord spreekt. Is er iemand die zijn tong ooit getemd heeft? Mag hier een hand opsteken. Hij zegt, ik wel. Wie ze spreken niet struikelt, die is een volmaakt man. En toen was er niemand. Maar in staat, die is ook in staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. En als je dat kan, kan je hele lichaam in toom houden. Dan is de rest eigenlijk minder moeilijk, zegt Jacobus. En niemand blijkbaar is daartoe in staat. Hoe moeilijk is het niet voor ons om de woorden die we willen uitspreken even te herkauwen voor we ze uitspuwen op een ander. Maar eenmaal eruit, kan je ze niet meer ongedaan maken. En weet je wat het is, broers en zusters? Woorden treffen altijd raak. Je moet geen geoefende Olympier te zijn in boogschieten voor te mikken. Woorden missen hun effect nooit. Je spreekt ze en het is als gelijk een magneet, gaan ze recht op hun doel af. Ze missen hun effect niet. Je moet niet heel erg nauwkeurig mikken, nee. Zeg kwetsende woorden en ze zullen hun doel treffen. Toch verbazend. Ja? Het kost geen moeite noch oefening om raak te treffen. Geen mens is er die volmaakt zijn tong kan beheersen. Soms zou je de stomme gaan benijden die niet kunnen spreken. Als je erover nadenkt, een stomme zal nooit geen verkeerd woord gezegd hebben. En straks verschijnen alle mensen voor Gods troon. Maar die zal geen woord verkeerd zeggen, hij kon niet spreken. En weet je, de stomme benijdt ons van te spreken, maar als je er zo over nadenkt, je zal benijden de stomme gaan. Ja. Zal ze benauw benijden. En daarin is er wel een hoop voor de mensen met een vlugge tong. Over dat niet kunnen spreken bedoel ik. Mensen die rap geërgerd zijn. Mensen die het schelden en de vulgaire praat niet kunnen laten. Gewoon zwijgen. Dat is een eerste indicatie dat je kan doen. Zwijg dan. Dan zeg je tenminste niets verkeerd. Als je van jezelf weet dat je hele lange vloeken erop loslaat. Als je bijvoorbeeld met een hamer op je duim geslagen hebt, ken je dat? En de vloek komt eruit van noemde kruisjes en vraagtekens erachter. En je kan het niet laten, best is zwijgen. Zwijgt op zo'n moment. Of wanneer dat je favoriete ploeg juist een doelpunt geïncasseerd heeft, ken je dat? Ik kan het hier ook niet beginnen. Huh? Maar je bent vertrokken. Zit aan een grote vloekpartij begonnen, omwille van een feit. En het is soms onbedwingbaar. Je kent dat, ik ken dat ook. Je kan het niet tegenhouden. Zwijg gewoon. Zeg beter niets dan een vloek. Zwijg en klem je tanden op elkaar. Of zoals de psalmist zegt, wees toornig maar zondig niet. Spreek in uw hart op uw leger en zwijg. Selah. Psalm 4 vers 5 staat dat. Beter dan dat de Heere jou straks als een muildier een toom in de bek zal leggen, zodat je tot gehoorzaamheid gedwongen zal worden, want de Heere zal het niet toestaan. Hij keurt dit af. Wat hij duldt het niet van zijn kinderen, dat we een losse, vulgaire en kwetsende tong op nahouden. Wie bij de Heere niet horen wil, die zal het voelen. Hij zal het ook niet zomaar lichtzinnig overstaan en wachten tot het einddag. Hij zal je meermaals erop aanspreken van... Let op je woorden, man. Let op je woorden, zus. En toch, broeders en zusters, zoals gezegd, het is allemaal een kwestie van gewoonte. En gewoontes, dat kan je wel aanleren. Allereerst moet je bij jezelf ervan overtuigd geraken dat schelden, vloeken en vulgaire taal niet binnen christenen past. En daar wou ik ook even over iets zeggen. Dat klinkt vanzelfsprekend. Je hoort dat, ja, je hoort die effecten, je hoort dat dat allemaal niet goed is. Maar wie zegt dat? Iedereen ervan overtuigd is van ja, dat eigenlijk niet goed is, schelden en vloeken. Ik ken heel veel mensen, en zelfs christenen, die van mening zijn, het zijn maar woorden. En het is zo erg niet. Plus, die eraan denken, het is pas officieel een vloek, als je God voor de vloek plaatst, God dit, hè, of de rechter plaatst, puntje, God. Dan is het pas een vloek. Ah, zo is het een vrij excuus voor erop los te schelden. Nee, het was geen officiële vloek. Ik heb niet het woord God ervoor gezet, nog erachter. Weet je nou wat dat doet denken, die mensen die zo de achterdeurtjes proberen te zoeken? Dat doet denken aan wat de Heere Jezus zei in Marcus 7, vers 11 tot vers 13. Ik lees het u voor. Maar gij zegt, indien een mens tot zijn vader of moeder zegt, het is korban, dat is offergave aan wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem... niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt. Daaraan doet je denken. Aan die fariseers, die ook Gods woord zo specialist in geworden waren om dat uit te hollen, om dat krachteloos te maken. Het is geen vloek, want ik heb het formule niet gebruikt. Alsof een vloek zoiets is als een magische formule uit Harry Potter. Nooit dat ik die films gezien heb, maar ik weet dat het daarover gaat. Een scheldwoord is een scheldwoord. Daarmee, punt. En ook niet van het was maar een grapje, Paul. En over wat vulgair is, kan je misschien discussiëren dat het voor jou de doodnormaalste zaak is, maar vulgair is vulgair. Het is niet omdat jij het zo vaak gebruikt, dat een vuil woord plots proper is geworden. Dat moet je niet denken. Je zegt het toch elke dag, daarom is het nu een proper woord geworden. Nee. En ken je dat, broeders en zusters, dat Amerikaans-Engels dat naar hier is overgewaaid? Waarbij elke zin eindigt met fecaliën? Of nog met een geslachtsdaad? Ik kan het hier niet herhalen. Ik weet zeker dat jullie allemaal weten wat ik bedoel. Elke zin eindigt met F.C.K. Huh? Of S.H.I.T. Huh? Ik heb het gespeld voor je. Ken je dat Amerikaans-Engels dat naar hier gewaaid is? We gebruiken het voortdurend. Wij zeggen het ook na. Gelijk hoe in een Hollywood- of cowboyfilm beland zijn. Overgenomen. Naar hier gekomen. Denk je dat dat ook zomaar vrijheid is? Ik weet het niet. En weet je waar ik mezelf dan ook nog het meest van al op betrap? Dat is achter het stuur. Hè? In het verkeer. Dat komt zo wat een beetje het slechtste in mij naar boven, meestal, denk ik. En de scheldwoorden die ik daar al uitgesproken heb, die zouden mij hier erg doen blozen. Gaande van je slak, of je bomma gaat uit de weg, je idioot. En dat is nog de lichte gedeelte. Er zijn veel ergere dingen achter mijn stuur gezegd geweest, dat ik hier niet zou willen herhalen. Maar als wij zulke taal, en dat is het belangrijkste, als wij zulke taal als normaal gaan beschouwen, als wij vinden dat de context belangrijker is, halen wij dan niet Gods woord uit? Zijn wij dan niet zoals die fariseërs die zeiden van, het is geen vloek, maar het is maar een expressie, Heer. Een expressie. Dat sta ik nog wel. En ken je dan ook het excuus, ik zal dat nooit zeggen tegen andere christenen, ik doe dat in mijn privé. Dat is ook een mooitje, hè? In mijn privé ga ik dat wel doen, maar tegen andere christenen, nee, dan ga ik wel opletten. Harde redenering. En toch is het zo. In erge gevallen, wanneer zelfs christenen het echt in de clinch liggen met elkaar, dan komen die woorden dan wel naar boven. Omdat je gewoon bent van zo te spreken. Op zo'n moment ga je ze niet kunnen tegenhouden. Op zo'n moment ga je die woorden gaan gebruiken tegen je geliefde broeder of zuster. Omdat je kwaad bent op dat moment. En omdat je dat gewoon bent. Die woorden gaan er toch uitkomen. En je gaat serieus mee mensen kwetsen. Galaten 5 vers 15 zegt het volgende. Indien jij echter elkander bijt en vereert, ziet dan toe dat jij niet door elkander verslonden wordt. Dat is een waarschuwing. Wat gebeurt er vaak in zo'n conflict situatie? Katje min is katje joen. Hè? Dat is vaak de regel. Jij kwets mij en ik kwets terug. En we zeggen dan heel vaak, en we bieden er ook voor de christenen in de verdrukte landen, dat zij niet kwaad met kwaad zouden vergelden. En wat doen wij wanneer wij kwaad zijn? Als je gescholden wordt, zijn maar zeker dat de neiging er zal zijn om terug te schelden. En 9 van de 10 keer zullen ze misschien wel aan toegeven en terugschelden. En wat bieden wij dan voor hen die vermoord worden? We bieden dat ze niet met moord vergelden. Dat ze geen kwaad met kwaad vergelden. En wat doen wij? En ik weet ook dat dat een natuurlijke reactie is. Dat dat je eerste reactie zal zijn. Maar denk erbij, wat maakt je dan bijzonder ten opzichte van een niet-christen? Eigenlijk scheel je dan van niets veel niet meer met de wereldse. En wij horen dit ook niet te doen. En niet te vaak doen. Ik ken nog een excuus uit de doos. De excuus van het was humor. Het was grappig bedoeld. En die hoor je ook heel vaak. Het elkaar tarten als humor. Uitdagen. Of zoals wij graag zeggen in het West-Vlaams, een stek geven. En dat is echt ingebakken in onze West-Vlaamse cultuur, hier heb ik bemerkt. Ik zie er ook wel de humor van in, van elkaar een goed stekje te geven. Ik zie dat ook wel funny. Hè? Ik begrijp die humor. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik hem door had. Maar nu snap ik die humor. Kom ik van Antwerpen, ik was dat totaal niet gewoon. Ik zei, die mensen zijn hier, wat is daar nu komiek aan? Ja, nee, dat is normaal, dat is wel komiek. Je krijgt een stek en je geeft een stekje terug. Ja, dat is cultuur. Maar laat u niet alsjeblieft worden gelijk die Charlie Hebdo-toestanden. Waar humor onder het mom van humor alles mag en alles kan, want het is grappig. En humor kwetst. Humor doet echt mensen zeer. Je kunt met humor een andere volledig de grond inboren. En het is echt de beste grap, hè? Maar die andere persoon ligt vlak tegen de grond genokhoud. Met jouw humor. Dat is ook een gevolg van wat er allemaal uit onze mond kan komen. Weet je, voor vrijzinnigen is het een beetje gemakkelijker. Hè? Voor dat humorgedeelte. Zij hebben daar een goede verdediging voor. En alsjeblieft, trap niet in die val. Want voor hen is het pijnlijden dat je heet, dat is ondergeschikt aan hun recht van vrije meningsuiting. Hè? Hij zou hen kunnen gaan benijden. Hè? Zij zijn wel vrij van te zeggen wat zij willen en wij niet. Is dat zo? Is dat eigenlijk benijdenswaardig? In hetzelfde hoofdstuk dat ik gelezen heb in Galaten 5, staat er in vers 26, wij moeten niet praalziek zijn, elkander tarten, nog elkander benijden. En al zeker hen niet benijden, die menen dat alles kan en alles mag. Wij christenen, wij zijn geleerd de ander hoger te achten dan onszelf. Dat is belangrijker dan even grappig te zijn. Acht de anderen steeds hoger dan jezelf. Jacobus hoofdstuk 5, vers 11 en 12 lezen we ook, spreek geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zet gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zet gij dat gij uw naaste oordeelt? Voor ons geldt er dus, als je die zinnen goed leest, er is een wetgever, er is tegelijk ook een rechter, hè? En hij heeft ook de macht om te behouden. Veel beter is het om onder Gods heerschappij te staan dan onder de wetteloosheid van mensen. Wij hebben de wereld niet te benijden, dat zij er wel op los mogen schelden en kwetsen. Het bewijs dat dit het goede in de mens naar boven zal brengen, dat moet ik nog zien, dat bewijs. Tot slot nog dit, broeders en zusters. De Heer zal wel degelijk een wacht over onze lippen plaatsen als wij hem erom bidden. Je kan erom vragen van Heer, ik beheers dat hier niet. Ik zeg soms dingen waarvan ik weet ze zullen kwetsend zijn. En ze doen zeer. Maar wil jij alsjeblieft een wacht over mijn lippen stellen? Als je de Heer erom bidt, zal hij dat ook gaan doen. Hij zal jou daarin bijstaan. Je moet erover waken en ervoor openstaan en een goede gewoonten op na willen houden wat je taal betreft. Je moet dat verlangen. Ik wil een taal spreken, Heer, u welgevallig. Je moet dat vragen aan de Heer en verlangen dat je wat uit je mond komt, de Heer, welgevallig mag zijn. En ook de Bijbel laat ons daarin niet onmondig hoe wij met elkaar dienen om te gaan. Noem je broeder of zuster geen dwaas. Romeinen 12 vers 10 zegt, wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. Geef mekaar eer, wees nederig aan elkaar. Maak je daar gewoon zulke taal ten opzichte van elkaar, excuseer. Noem je broeder of zuster geen leeg hoofd. In Efeziërs 4 vers 32 lezen we, wees jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Dat is toch een heel ander uitgangspunt dan katjemin is katjejoen. Wees vriendelijk, barmhartig en elkander vergevend. Als je dat hebt van ingesteldheid, van ik kan een vergevend persoon zijn, ik kan nu zo'n kort lontje hebben, ik kan nu zo snel op mijn tenen getort zijn, dan ga je taalgebruik ook heel anders zijn. Als je zo ingesteld bent van nature, of dat je nature wordt, dan ga je heel andere woorden horen uit je mond komen. Je gaat een heel andere taal beginnen krijgen. Als je dan toch hevige ruzie hebt, of toornig zijt op een medebroeder of zuster, gedenk dan wat je kan lezen in Colossenzen 3 vers 13. Verdraag elkander en vergeef elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft. Doet ook gij dan evenzo. Als echt erop aankomt, als de ruzie tussen christenen zo ontaardt, gedenk, de Heer heeft jou ook vergeven. Hij heeft jou vuil pakketje ook gedragen. En jouw ongerechtigheden, die veel groter waren, tegen de Allerheiligste, heeft hij verdragen en op zich genomen. En wanneer je achter het stuur kruipt en het verkeer is zwaar op je systeem aan het werken, en ik heb me voorgenomen langmoediger te zijn, want ik heb gelezen in Spreuken 15, vers 18, Een opvliegend mens, dat verwekt twist. Maar een langmoedige doet de strijd bedaren. Ik denk dat er dan heel veel verkeersagressie zal verminderen in ons land. Als je langmoediger wordt. En dat is mijn voornemen. Want ik vraag maar aan mijn vrouw, ik weet wat dat is achter stuur. Hè? Jaag me op, kort kwaad. Maar Spreuken zegt, dat ben je eigenlijk een dwaas. Dat leidt tot meer twist. Want een ander zal zich ook ergeren aan jou. Maar als je heel langmoedig bent, zal dat de strijd doen bedaren. In plaats van katje min en katje joen, lees ook een keer Lucas 6, vers 28. Zegent wie u vervloekt. Bid voor wie u smadelijk behandelt. Het is niet tik voor tat. Hij spreekt kwaad van joen en toch ga je er niet op in. Je gaat hem zegenen. Je gaat hem niet vervloeken. Zo vraagt de Bijbel van jou dat jouw houding moet zijn. Zo vraagt de Heere van jou dat jouw ingesteldheid volledig anders is dan de zijne. En het is misschien allemaal eenvoudig voorgesteld, broeders en zusters. Ik weet dat ook wel. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Het is allemaal zo gemakkelijk te spreken. En ik besef ook dat plat vloerse taal, boerse taal, niet in 1, 2, 3 zal weggaan bij sommige mensen. Omdat dat een jaren gewoonte geworden is. En dat is een hardnekkige gewoonte. Dat is ja, een hardnekkige gewoonte zoals andere mensen hardnekkige gewoontes hebben. Misschien is dat wel de jouwe. Misschien ben je zo iemand die erop los tiert en erop los geldt en te pas en te onpas vloeken uitspreekt en uitkramt. Dat zal misschien in 1, 2, 3 weggaan. Dat kan een lange strijd zijn voordat je die gewoonte van verlost wordt. Wat wij met onze mond uitspreken, hoe wij al dan niet onze tong beheersen, het heeft gevolgen voor de eeuwigheid. Denk er daaraan, dat dat je motivatie wordt. De standaarden van onze God liggen nu eenmaal erg hoog. Ja? Noem je broeder een dwaas en je zal het uitboeten in eeuwigheid. Denk daaraan. Kwets met woorden, dan zal je gepijnigd worden door de God en schepper van degene die jij gekwetst hebt. Hij zal jou daarvoor ook kwetsen. En erger nog. Je zal gepijnigd worden. Het is geen lachertje om voor de troon van Jezus te moeten verschijnen. Hij is de wreker van allen die lijden. Hij is zeer gesteld op de zijne. Hij kent hen en hij kent hun verdriet. En we horen er onze eerzaak van te maken ons anders te gedragen dan de wereld en niet losbandig te zijn op enig gebied. Ook op taalgebied niet. Beter is het elkander daartoe te vermanen, zoals Thessalonicenzen ons zegt, vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk jij dit ook doet. Spreek dus daarom liever bemoedigende woorden tot elkander, broeders en zusters. Het horen van een bemoediging, het krijgen van een complimentje, het beleefd en respectvol aanspreken van uw baas of werkgever, liefkozende woorden naar uw echtgenoten, een opbouwende vermaning naar uw kinderen, en het positief onderstrippen van wat dat je kinderen doen. Dit alles zal direct een onderscheid maken tussen jouw gedrag en dat van de wereld. Want dat is God wel gevallig. Daarnaar heeft de Heere oren. Dat vindt hij aangenaam in zijn oren. Als hij die dingen hoort uit jouw mond komen, dat is hem wel gevallig. Wees steeds beleefd en vriendelijk naar uw ouders. Wees niet raptoornig, want dat is dwaasheid. Verzorg uw taalgebruik. Als je niet de juiste woorden kent, breid dan uw woordenschat uit met goede woorden. De Bijbel staat vol met woorden die ondertussen in onbruik zijn geraakt, maar de vuile vulgaire woorden van de tegenstander, want zijn woorden van hem, die breiden alsmaar uit. Wij kunnen in deze tijd simpelweg met onze woordkeuze een getuigenis zijn. Gewoon door wat dat je zegt, kan je al een getuigenis zijn dat mensen proeven van, die is anders. Er is wat anders in die in de mens. Gewoon al door de woorden dat je spreekt. Kun je al een ferme getuigenis zijn, zonder te moeten je Bijbel erbij halen en getuigen van, gewoon je woorden schat al. Dat kan al een onderscheid maken, dat kan al een getuigenis zijn voor de Heer in deze tijd. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, mijn broeders en zusters. Ik kan dat door ook maar zeggen, dat zijn de woorden van Paulus. Zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende God dank brengt in uw harten. Dat staat in Colossenzen 3, vers 16. Christus heeft overwonnen en ons van alle heerschappij verlost. Hij heeft ook elk gezag aan hem onderworpen. Laten we daarom ook onze tongen aan hem onderwerpen, opdat uit onze monden zegeningen komen en geen vervloekingen. Dat onze bronnen zoet water mag opwellen tot eer van onze God.